ogenblik van het stil gebed met elkaar. Ook vanavond zijn we vergaderd rondom de Heer Jezus, het lam wat geslacht is, het lam wat gekend is van voor de grondlegging der wereld. Zijn naam zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht, ook in dit avonduur, te midden van deze vergadering. Amen. We zingen de volgende coupletten van 998 Johan de Heer. Goed om met zo'n prachtig lied de samenkomst te beginnen. Een lied waarin we de Heer groot maken, waar we hem loven en prijzen. En we weten, het gaat allemaal nog onvolmaakt. Maar straks, als we zullen staan bij de glazen zee, dan zullen we zingen als lijsters. Dan gaat het op volmaakte wijze. We gaan een zegen vragen, maar voordat we dat gaan doen, stel ik voor dat we die twee koren zingen die we vroeger nogal veel zongen. Ze staan vlak bij elkaar in het boekje Opwekking 175 en 176. We zingen ze achter elkaar. samen bidden. Ik ga u voor in gebed. Vader, we willen u danken aan de avond van deze dag, dat we hier nog een ogenblik bij elkaar mogen komen. Wat een voorrecht, wat een genade. En we danken u dat we die twee prachtige koren mochten zingen als inleiding op het gebed. De stilte van mijn hart. Kom ik tot u, o Heer. Is dat heerlijk dat we dat mogen doen. Want u bent onze schuilplaats. Eigenlijk onze enige echte schuilplaats. We kunnen bij u altijd terecht. U houdt niet in een bepaald spreekuur. We kunnen altijd vluchten naar u toe. Er is bij u altijd plaats. En we danken u dat we dat ook aan het begin van deze dienst mogen doen. We mogen naar u toe komen hierin. En we mogen eens heel dicht schuilen bij u. We danken u dat u er bent vanavond, ook in dit gebouw, naar uw belofte. U bent het middelpunt van dit samen zijn. We danken u ook dat we uw woord mogen openen, dat is ook een voorrecht. En vanuit dat woord mogen leren. En wilt u alsjeblieft tot ons spreken vanuit dat woord. Wilt u ons nodigen, wilt u ons bemoedigen en misschien ook vermanen. We danken u dat we niet alleen dat Nieuwe Testament bezitten, waar ook uw wandel op aarde zo prachtig staat beschreven, maar we hebben ook dat Oude Testament. En dat is ons ook zo kostbaar, want het is een geheel. En het wijst weer heen hierin naar dat Nieuwe Testament. Het wijst weer heen naar die nodigende heiland die we allemaal hebben leren kennen, tenminste, zover we bij Golgotha zijn geweest. Hierin wil ons een goed uurtje schenken en wil ons helpen om uw woord te verstaan, maar wat meer, wil ons helpen door uw geest om op dat woord in te gaan en er winst mee te doen. Wil ons een goed uur schenken, een uur waarin u zal worden verheerlijkt. Een uur wat uit u en door u en tot u mag zijn. Natuurlijk gaan onze gedachten uit naar hen die er niet kunnen zijn. En dan wil een bijzonder bidden voor hen die daar niet toe in staat zijn. De zieken, de ouderen van de gemeente. We hebben vanmorgen ook enkele genoemd en we brengen ze allemaal naar u toe vanavond. Wilt u hen bemoedigen, vertroosten en kon het zijn ook weer oprichten, zodat ze met ons kunnen opgaan. Ja, wat is het fijn om zo voor elkaar en met elkaar te bidden en dan op te zien naar u. Bidden ook voor een wereld waarin we leven, waarin zoveel narigheid is en zoveel verdriet, maar waarin ook zoveel vuiligheid is. Heere, help ons om ons rein te openbaren. Help ons, Heere, om in deze wereld een getuige van u te zijn. En we weten wel, dat gaat soms tegen alles in, maar help ons om staande te blijven en niet mee te gaan met die stroom van zonde en vuiligheid en ongerechtigheid. We danken u, Heere, dat we uw geest bezitten. En dat, zoals we het ook vanmorgen hebben gehoord, dat uw geest ons wil leiden. Dat we door die geest het spoor kunnen houden. En dat, ja, het grote geheim is dan ook dat we heel dicht bij u blijven en zijn. En in uw gemeenschap vertoeven, vervuld met uzelf. Amen. Het is een mooi lied, O welk een wondere verlosser. Dat gaan we met elkaar zingen. Het is 217 opwekking. Het is een lied uit Glorieklokken. 217 uit opwekking. Thank you. We gaan Gods woord openslaan en dat vindt u voor deze avond opgetekend in het tweede boek Koningen. Het tweede boek Koningen, het zesde hoofdstuk en dan beginnen we bij het 24e vers. Ik noem u 2 Koningen 6, vers 24 en we lezen dan nog een stukje door bij hoofdstuk 7. Heel bekende geschiedenis, dacht ik. En er worden ons hier dingen getekend. Ja, daar huiver je een beetje van. Maar de schrift verbloemt niets. Er staat in vers 24... Daarna verzamelde Ben-Hadad, de koning van Aram, zijn gehele leger. Trok op en sloeg het beleg voor Samaria. En er ontstond een zware honger in Samaria. Want ze belegerden het zo lang dat een ezelskop 80 zilverstukken kostte en een vierde maat duivenmest 5 zilverstukken. Toen de koning eens over de muur voorbij ging, riep een vrouw tot hem om hulp. Help toch, meneer de koning? Maar hij zeide, indien de Heer u niet helpt, van waar moet ik dan hulp halen? Van de dorsvloer of van de perskuip? Verder vroeg de koning haar, wat hebt gij? Ja, ze antwoordde, deze vrouw heeft tot mij gezegd, geef je zoon dat we hem vandaag eten, dan zullen we mijn zoon morgen eten. We hebben dus mijn zoon gekookt en opgegeten. Maar toen ik de volgende dag tot haar zeide, ja, toen ging dat moederhart spreken, hè? Geef nu uw zoon dat we hem eten, had ze haar zoon verborgen. Zodra nu de koning de woorden van die vrouw hoorde, scheurde hij zijn kleren terwijl hij de muur voorbij ging. Zag het volk dat hij zowaar daaronder een rouwgewaad op het blote lichaam droeg. En hij zeide, zo mogen God meedoen. Ja, nog erger, indien het hoofd van Elisa, de zoon van Safat, heden op hem blijft staan. Elisa zat nu in zijn huis en de oudsten zaten bij hem. En hij zond een man voor zich uit. Voordat die bode bij Elisa was gekomen, had deze tot de oudsten gezegd, heb ge wel gezien dat deze moordenaarszoon iemand gezonden heeft om mij te onthoofden? Ziet, zodra de bode komt, moet je de deur sluiten en hem bij de deur terugdringen. Is niet het geluid van de voetstappen van zijn heer achter hem? En terwijl hij nog met hem sprak, zie, daar kwam de bode op hem af en de koning zeide, zie welk een onheil door de heer gezonden, wat zou ik nog op de heer hopen? En toen zeide Elisa, hoor het woord des heren. Zo zegt de Heer, morgen omtrent deze tijd zal een maat fijn meel een sikkel kosten en 2 maten gerst een sikkel bij de poort van Samaria. Daarop antwoordde de hoofdman, op wiens arm de koning leunde, de man Gods, ook al zou de Heer een sluis in de hemel maken, zou dit dan kunnen geschieden? Maar hij zeide, zie, gij zult het met eigen ogen aanschouwen, doch daarvan niet eten. Er waren ook 4 Melaatse mannen buiten voor de poort. Ze zeiden tot elkaar, waarom blijven we hier totdat we sterven? Indien we zeggen, we zullen de stad binnengaan, in de stad is hongersnood, zodat we daar zullen sterven. Indien we hier blijven, zullen we ook sterven. Welaan, dan laten we overlopen naar de legerplaats de Arameërs. Indien ze ons in leven laten, zullen we leven. Indien ze ons doden, zullen we sterven. In de avondschemering stonden ze op om naar de legerplaats de Arameërs te gaan. Maar toen ze bij de buitenrand van de legerplaats de Arameërs kwamen, zie, daar was niemand. Want de Heere had het leger der Arameërs een geluid doen horen van wagens en paarden, het geluid van een grote legermacht, zodat ze tot elkaar zeiden, zie, de koning van Israël heeft tegen ons, de koning der Hethieten en van Mizraim, gehuurd om ons te overvallen. Daarom waren ze opgesprongen en in avondschemering gevlucht en hadden hun tenten achtergelaten, ook hun paarden, hun ezels, de hele legerplaats zoals die was. Ze waren gevlucht om hun leven te redden. En toen deze Melaatse aan de buitenrand van de legerplaats gekomen waren, gingen ze een tent binnen, aten en dronken, namen zilver, goud, klederen uit weg en gingen heen en verborgen het. Daarna gingen ze weer een andere tent binnen, namen er allerlei uit weg, gingen heen en verborgen het. Maar toen zeiden ze tot elkaar, we doen niet goed. Deze dag is een dag van blijde boodschap en wij houden ons stil. Indien we wachten tot het morgenlicht, dan zal een straf ons treffen. Welaan dan, laten we heen gaan en in het koninklijk paleis het melden. Nou, dat deden ze en uiteindelijk gingen eerst mensen dat verkennen en die kwamen terug. En dat kunt u lezen in vers 15b, dus vers 15b, de boden kwamen terug, die hadden gekeken of dat zo was, de vijand overwonnen was, en meldde het de koning. En toen ging het volk naar buiten en ze plunderden de legerplaats de armeers. En een maat fijn meel kostte een sikkel en twee maten gerst een sikkel, volgens het woord des Heren. En de koning had de hoofdman, op wiens arm hij leunde, aangesteld over de poort. Maar het volk vertrad hem in de poort, zodat hij stierf, zoals de man Gods gesproken had, juist toen de koning tot hem gekomen was. Tot zover de lezing vanuit Gods woord, een zeer ernstige geschiedenis, maar we willen daar toch enkele dingen van zeggen. Ik vind het ook zo wonderlijk dat daar zo'n wonderlijke overwinning werd behaald zonder dat die Israëlieten iets deden. En ik kan me nog wel herinneren, toen we in 1969 met een groep naar Israël gingen, een paar grote groepen waren, dat dit, wat hier gebeurde, ook eigenlijk precies verteld werd. Dat er overwinningen waren behaald in 1967 door een hele kleine groep Joden, maar dat de vijand op de vlucht ging omdat ze dachten dat er een heel leger aankwam. Dus wat hier gebeurt, dat is nog eigenlijk kort geleden gebeurd in Israël. En dat gebeurt nog. En ja, want het is de God van Abraham, Isaac en Jacob die het voor Israël opneemt. Dit was dan Samaria, maar dat waren de Israëlieten. Nou, we gaan daar straks over nadenken, over dat gedeelte. Maar voordat we gaan doen, dan gaan we eerst een lied zingen over Gods liefde. Want het is het heerlijk dat we de liefde van God mogen verkondigen in een kapotgeslagen wereld. En dat is dat oude lied vanuit het leger der zeils. O zee van Gods liefde, zo peilloos en wijd. En we zingen daarvan het eerste, het tweede en het vierde couplet. O zee van Gods liefde. En laten we het opgewekt zingen en ook uit het hart zingen, dan gaat de mond wijd open. Oh ja, onder het zingen van dit lied, zou ik bijna vergeten, wordt de inzameling gehouden. De eerste inzameling is bestemd voor de arbeid des Heren aan deze plaats. En de tweede inzameling, meteen daarachter, is voor het gebouwfonds. Dan bent u eraf, hoeft u niet mee in je handen te zitten. De Heren zegen u en uw gaven.
Thank you.
is een heel oud lied. Een lied uit de Leger des Heils bundel. En het is de stichter van het Leger des Heils, William Booth, die dat lied heeft geschreven. En dat heeft hij in de nacht geschreven toen hij overweldigd werd door de liefde Gods. Als je op zijn knieën gegaan, heeft hij dat lied geschreven, wat we nu hebben gezongen met elkaar. Ja, broeders en zusters, een ontzettend tafereel wordt ons in de geschiedenis geschilderd, wat we net hebben gelezen in de Bijbel. En ik zei ook, Gods woord verblomt niets. De stad Samaria lag in een vruchtbaar dal. Maar die stad was ingesloten door de vijandelijke legers van Aram. En Aram, dat is Syrië. Syrië is altijd een vijand geweest van Israël, door alle eeuwen heen. Vanwege deze wurgende greep, deze hongerblokkade, ontstonden er, en dat hebben we gelezen, ik heb er nog even op gewezen, vreselijke toestanden. Een afschuwelijke zwarte handel was ontstaan in mensonwaardig voedsel. Een vierde maat duivenmest kostte 5 zilverstukken en een ezelskop 80 zilverstukken. Er was een grote honger. Ja, men was zelfs op een ontzettende wijze tot het kannibalisme overgegaan. Vers 28 en 29. Wat een tragiek in die twee versen van die twee moeders. Samaria belegerd is letterlijk een beeld van de wereld waarin we leven. God heeft deze wereld gemaakt tot een vruchtbaar dal. Maar door de zonde heeft de God van deze eeuw, dat is de duivel, dit dal belegerd met zijn vijandelijke legers. Tot op de dag van vandaag is ons planeetje belegerd, onthoud dat goed, door vijandelijke legers van de duivel. Daarom is het zo'n janboel, overal. Daarom staat alles op zijn kop. Daarom is ook zoveel verdriet en zoveel nood. Weet u, er wordt veel gediscussieerd over de grote rampen die ons planeetje overspoelen op het ogenblik. En de mensen weten er ook geen raad mee. Want het ene is er voorbij en het andere kondigt zich aan. En als je dan de discussies beluistert, ja, ook via de EO, dan hoor je eigenlijk nergens dat de duivel de overste van de wereld is. Dat het daarom zo'n janboel is. Dat het daarom zo'n chaos is. Wat is het wonderbaar om te weten dat straks, ja spoedig, de Heere Jezus zal komen. En dan is het iets anders. Dan zal de gerechtigheid heersen. Dan zegt mijn Bijbel, dan breekt de tijd van verademing aan. Dus door de zonde heeft de God van deze eeuw de Satan die dal belegert. Het gevolg is een ontzettende honger, ook een bijzonder geestelijke honger, is ontstaan in deze wereld. O ja, de wereld, die ingesloten stad waarin we leven, biedt nog genoeg aan de hongerige mens in plaats van het waarachtige brood. Maar de Heer Jezus biedt veel meer. In Jesaja 55, vers 2, daar zegt de Heer: waarom weegt gij nou geld af? voor wat geen brood is. O, wat wordt er in geld afgewogen voor wat geen brood is. Wat voorbij gaat. En uw vermogen voor wat niet verzadigen kan. De god van deze eeuw, de duivel, brengt van alles, maar dan ook van alles op de markt voor duur geld. Maar het is en blijft een onwaardig surrogaat. In deze stad, de wereld, is van alles te koop. Schijnvreugde is er te koop. Goedkope liefde, aanvechtbare rechten van de mens, non-agressiepakten en zogenaamde allerlei hulporganisaties, onvrede, onmacht. Er is een bloeiende handel in verdovende middelen, niet alleen in ons land, maar in alle landen. Er is perverse en schunnige lectuur te koop. En het ligt voor het grijpen, niet alleen via de tv, maar ook via internet. Pornografie is onder bereik gekomen van iedere schooljongen en schoolmeisje. Zielsverpestende theorieën en filosofieën. En Nederland loopt hierin voorop. En dat beangst je wel eens. Dat Nederland voorop loopt. Men is nu weer bezig om de minister van Onderwijs te bewerken dat, ja, die seksuele voorlichting op de middelbare scholen moet toch wel heel goed gebracht worden. En men moet dan zeker over homofiele verhoudingen kunnen spreken. En daar wordt dan niet alleen over gesproken, maar dat wordt ook geïllustreerd. De kinderen krijgen illustraties mee. O, broeders en zusters, Nederland loopt voorop. Vooraanstaande mensen in Den Haag leven bewust in de zonde, verschillende, en schamen zich daar niet voor, maar komen er gewoon vooruit. Er is genoeg te koop. Moeten we doorgaan? Wat er in deze belegerde stad te koop is, een wereld van vrees en van schijnvreugde en van haat, ingeklemd in de klauwen van de duivel. Een wereld die Jezus niet meer nodig heeft. Een wereld zonder hoop en zonder God en zonder toekomst. De ingesloten stad. Ja, in deze stad waarvan we hebben gelezen was nog iemand. Namelijk de koning van Israël. Hij was een koning. Ja, eigenlijk zo'n figuur als Saul waar we het vanmorgen over gehad hebben. Een koning die wel een beetje godsdienstig was. Maar innerlijk behoorde hij de wereld toe. Het was een gezalfde zonder een boodschap. Hij deed zich zeer vroom voor. We hebben het gelezen, de naam van de Heere, van Yahweh, lag op zijn lippen, vers 27 en vers 30. En vers 30 laat ons zijn zogenaamd rouwgewaad zien. Deze koning is een beeld, een foto, en dat loopt parallel met vanmorgen, van het uiterlijk christendom. Van de mensen die wel een beetje christelijk zijn, maar spreekt hij niet over Jezus en zijn verzoenend sterven. Spreek hij niet over de overwinning over de dood. Spreek hij niet over zonde. Wat kom nou, zonde, dat is er toch niet. Ja, die koning was er. En hij is een foto van het uiterlijk christendom. Ondanks zijn uiterlijke vroomheid had hij geen enkel woord van verlossing te brengen. Er is nog een groepje in deze stad. We hebben dat gelezen in vers 32. En dat is Elisa met de oudste. En deze Elisa is meermalen een lieflijk beeld van de grote Elisa, de Heer Jezus. Dus Elisa, de Heer Jezus en zijn huis. De gemeente van Jezus Christus. Gelukkig is de gemeente van Jezus Christus er nog in die ingesloten stad die wereld heet. Maar en denk erom, daar drijft de wereld op. Dat is de kerk waar de wereld nog op drijft. De gemeente, de kerk van Jezus Christus. Het wordt hoe langer hoe minder, maar zolang de gemeente hier nog is, zolang de opname van de gemeente nog niet is geschied, gaat het nog verder. Er staat in mijn Bijbel dat de tweede Thessalonicenzenbrief wacht slechts totdat hij die weerhoudt verwijderd is. En als die verwijderd is, dat is de gemeente, als de gemeente is opgenomen, dan breekt de hel helemaal los voor deze ingesloten stad. Dan zal die wereldleider, die antichrist, zich openbaren. En weet je, wie krijgt nu de schuld van alle misère hier in deze geschiedenis? Natuurlijk Elisa. Er wordt naar Elisa gewezen en de koning zegt, ik moet dat hoofd van Elisa hebben, want hij is de schuld. Had er eens niks nieuws onder de zon. Had God dat dan niet kunnen voorkomen? Waar is die God van liefde? Zo hoor je beneden. U kent het wel. Maar ondanks die haat tegen Elisa, ondanks de haat tegen de Heer God en de zijne, kondigt Elisa, we hebben dat gelezen, de boodschap van verlossing en redding aan voor deze stad. O, wat heeft God een geduld met de mens. Elisa moet zeggen in hoofdstuk 7, hoor het woord des Heren. Zo zegt de Heere, morgen om deze tijd zal een maat fijnmeel een sikkel kosten en twee maten gerst een sikkel bij de poort van Samaria. Dat is de boodschap van redding voor die stad. En die boodschap van redding wordt ook nu nog gebracht, broeders en zusters, op vele plaatsen. Natuurlijk is daar die spotter die bij de koning was. Ach, die lacht om deze dingen, want we hebben gelezen in dat tweede vers. Daarop antwoordde de hoofdman, op wiens arm de koning leunde, de man God, ook al zou de Heere sluis in de hemel maken, zou dit dan kunnen geschieden? De spotters. En die spotters komen we juist in deze dagen hoe langer hoe meer tegen. Wat wordt er gespot met de Heere Jezus? Wat wordt er gespot met de gelovigen en over de gelovigen? We komen die spotters overal tegen. Wat wordt er gespot? Wat wordt er spottend gesproken? Ook via radio en tv over het kruis, over het bloed wat vloeide. Men duwt het weg. Het middelpunt van deze geschiedenis zijn eigenlijk die vier melaatsen die buiten de poort woonden. Vier paria's, vier uitgestotenen. Over hun leven ligt het neen van de wet, van de priesters en de samenleving. We hebben het gelezen in vers 3. Ze woonden in niemands land. Ze hoorden nergens bij. Niet bij Israël, niet bij Aram. En in de schaduw van de hoge stadsmuren zaten ze daar weggedoken als schuwe eenzame vogels, afwachtend slechts op de barmhartigheid. Toen ik dat zo las, toen dacht ik, kennen we die mensen niet ook in Nederland, van die schuwe vogels? Je komt ze overal tegen. Ik heb meermalen een gesprek gehad, vooral toen ik nog volop in de arbeid stond, met deze schuwe vogels. Ze zijn melaats, ze weten het. Ze zijn verdoemelijk voor een heilig God. En ze horen eigenlijk nergens bij, want ze durven het zichzelf niet toe te eigenen. Er is me meermalen gezegd, dan hebben we een gestolen Jezus en een gestolen hemel. En daar willen we niet aan meedoen. Het zijn de afwachtende. Ons land kent er nog velen, hoor. En hoeven we niet zo ver te zoeken. Deze mensen zijn er overal. Het zijn de zoekers, maar ze blijven zoeken. Wat heb ik dikwijls een gesprek gehad met deze mensen. Ik weet nog goed dat ik in gesprek was met een jong echtpaar. En ik heb ze op de Heer Jezus gewezen. Ze probeerden God te dienen. En ze zeiden tegen me, dominee, we gaan 's avonds op onze knieën naar de Heer God. Maar we moeten het afwachten. We moeten het afwachten. We kunnen het ons toch maar zo niet toe-eigenen. En ik heb toen in de nacht met deze twee mensen gesproken. En ik dacht, ja, nu zullen ze wel naar de Heer toe komen. We hadden een goed gesprek. En toen gingen we uit elkaar. En toen zeiden ze, ja, maar als we nou weer thuis komen, dan horen we weer precies hetzelfde. Je kan het je zomaar niet toe-eigenen. Ja, je zal in zo'n milieu grootgebracht zijn. Maar weet je, hoe vreemd ook hier, ze weten dat ze melaats zijn. Melaats. Er zijn een heleboel mensen die we tegengekomen zijn, die weten dat niet. Ik ben mensen, vooral ook in Amsterdam, tegengekomen, die zeiden, zonde? Ik doe geen zonde. Ik ben goed voor iedereen. Kom nou, u moet niet over zonde praten. Maar deze mensen waren melaats. En velen weten dat niet. Dat ze zonder God, zonder Jezus verloren zijn. De Bijbel vertelt van hun geheimzinnig gesprek. We hebben dat gelezen in vers 3 en 4. Zo kunnen slechts uitzichtlozen spreken. Er was geen hoop meer. Al werden velen maar tot die wanhoop gedreven. En dan gaan ze op weg. Ja, ze gaan die vijand maar tegemoet. Ze wisten het niet meer. En dan vinden ze dat verlaten kamp. En o wonder, God had de vijand overwonnen. Buiten de poort. Want er staat in dat 6e en het 7e vers. Want de Heere had het leger der Arameërs een geluid doen horen van wagens, paarden, het geluid van een grote legermacht, zodat ze tot elkaar zeiden, zie, de koning van Israël heeft tegen ons de koning der Hethieten en van Mizraim gehuurd om ons te overvallen. Daar waren ze opgesprongen en in de avondschemering gevlucht en hadden hun tenten achtergelaten, ook hun paarden, hun ezels, heel de legerplaats zoals die was. Ze waren gevlucht om hun leven te redden. De vijand was overwonnen. Was overwonnen buiten de stad. En broeders en zusters, ik heb een heerlijke boodschap. U weet het wel. Jezus Christus, onze heiland, heeft de vijand overwonnen buiten de poort van Jeruzalem. Toen hij het uitriep, het is volbracht. O, prijs zijn naam. De vier leprozen konden hun ogen niet geloven. Ze liepen van de ene tent naar de andere tent, hier een greep en daar een hap. Het kon niet op. Hun handen vol met kostbaarheden. Was het allemaal voor hen? Dus hoe is het mogelijk? Was de vijand echt overwonnen? Maar plotseling, als ze zo bezig zijn, ik weet niet hoe lang ze bezig zijn geweest, komen ze tot zichzelf. En dan zeggen ze tegen elkaar in vers 9. We doen niet goed. We doen daar niet goed aan. Deze dag is een dag van blijde boodschap. En wij houden ons stil. Ze komen plotseling tot zichzelf. En komen tot de ontdekking dat ze het verder moeten vertellen. Aan die hongerende stad. En wij mogen het verder vertellen in die hongerende wereld. Het gevaar is altijd groot als een gemeente het goed heeft met elkaar. En jullie hebben het goed met elkaar. Dat een gemeente een consumerende gemeente wordt. En alles weegt en alles keurt, maar er niet op uitgaat om het andere te vertellen. Dit is de dag van een blijde boodschap. Broeders en zusters, dit is de dag hoor. We hebben nog maar weinig tijd. Dit is de dag, het uur van God. Niet morgen, maar vandaag. De wereld van vandaag is in diepe nood, is in doodsnood. Er is honger, er is dorst naar de gerechtigheid van Jezus. Vandaag wacht iemand op het getuigenis uit onze mond. Er sterven vandaag honderden van geestelijke honger. Terwijl wij als kinderen Gods met de armen vol lopen. Wat een rijkdom hebben we ontvangen. Wat een volheid toen we vluchtten naar Golgotha. Toen we de Heer Jezus leren kennen. U zult er levens mee redden als je niet langer zwijgt en vrijmoedig getuigt van wat je hebt ontvangen in de Heer Jezus. Weet u, wanneer wij niet gaan, jij, ik, u, wanneer wij niet gaan, sterft de wereld. Dit is de dag van blijde boodschap, van genade. Door het kruis wat in de volheid destijds werd opgericht op Golgotha. Ik denk aan de apostelen in Handelingen 4 vers 20. Dat ze zeggen, wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en wat we gehoord hebben. Dat is heerlijk. Als je tot die ontdekking komt. En we hebben gelezen in vers 15 en 16. Dat het volk uitging. Daar staat in vers 15 en 16. Het volk ging buiten de poort. En daar staat, daarop namen ze, het 14e vers, daarop namen ze twee wagens met paarden. En de koning zond het leger de Arameërs achterna met de opdracht. Gaat en ziet. Deze gingen hun achterna tot aan de Jordaan en zie de gehele weg lag vol klederen en wapens die de Arameërs bij hun angstige vlucht hadden weggeworpen. De boden kwamen terug en meldden het de koning en toen ging het volk naar buiten en ze plunderden de legerplaats. Het volk ging naar buiten, buiten de poort. Ga en zie, zie en leef, de poort uit. De mensen moesten deze door de Satan belegerde stad verlaten en op het heil van de Heer toelopen. In de Hebreeënbrief, daar staat in Hebreeën 13 vers 12, daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. Laten we dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats en zijn smaadheid dragen. O geliefde, eet het fijne meel. Eet het zuivere brood van het evangelie. Alles wat je nodig hebt, is bij de Heer Jezus te verkrijgen. Buiten de poort. Het middernachtelijk uur voor deze wereld breekt weldra aan. Nee, zie maar niet op de boodschappers. Zie maar niet op de boodschappers van het laatste uur. Het zijn de ellendigen, de uitgestotenen. Niet vele wijzen, niet vele invloedrijken, de verachtelijke. Maar ga in op de boodschap van Gods woord. Buiten de poort is redding. Buiten de poort heeft het kruis gestaan. Ik denk aan die Griekse toeristen. U komt ze tegen in Johannes 12. Je moet het thuis maar eens opzoeken. In Johannes 12. En ze komen naar Filippus toe. Met een prachtige vraag. En ze zeiden tot Filippus: meneer, we zouden Jezus wel eens willen zien. Mooi, hè? We zouden Jezus wel eens willen zien. En dan staat er: Filippus ging naar Andreas. En samen gingen ze naar de Heer Jezus. Om die boodschap over te brengen. En als ze dan die boodschap aan de Heer Jezus brengen, van die Griekse toeristen, dan krijgen ze een wonderlijk antwoord. In Johannes 12, vers 23, daar zegt de Heer Jezus: de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Want de graankorrel moet sterven. Eigenlijk zegt de Heer Jezus in enkele woorden hier: willen ze me zien? Willen ze me aanschouwen? Dan moeten ze naar het kruis. Ik ga naar het kruis toe. Dan moeten ze naar Golgotha. Daar zien ze me. Daar kunnen ze me zien. En zoals het oude lied het zegt: door een blik op het kruis is er leven en heil. Zie en leef. Buiten de poort. Eén ging er niet. Hij haalde het niet. Hij haalde het niet meer. Want denk erom, God laat niet met zich spotten. Er staat in vers 17, we hebben dat gelezen met elkaar. En de koning had de hoofdman, die spotter, op wiens arm hij leunde, aangesteld over de poort. Maar het volk vertrad hem in de poort, zodat hij stierf, zoals de man Gods had gesproken. Een vreselijk oordeel over deze mens. Hij zag die verlossing wel. Wonderlijk, hè? Hij zag het wel, maar het was te laat. Voor eeuwig te laat. En daar wil ik mee eindigen. Als ik dit lees, dan denk ik aan een woord uit het boek Spreuken. Spreuken 24, ik zal het voor u citeren, vers 7. In Spreuken 24, vers 7, daar staat: onbereikbaar, onbereikbaar is de wijsheid. En u weet, als in het boek Spreuken over de wijsheid wordt gesproken, dan gaat het over Jezus. Dus ik ga het vrij vertalen. Onbereikbaar is Jezus, wat staat erachter, voor een dwaas. Wat is een dwaas? De Bijbel zegt, is een godlogenaar. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Onbereikbaar is de wijsheid, is Jezus voor een godlogenaar. In de poort doet hij zijn mond niet open. Het was te laat. Van Voltaire wordt verteld dat hij op zijn sterfbed, als een godlogenaar, het uit heeft geschreeuwd: o Jezus, je hebt het toch gewonnen. In de poort deed hij zijn mond niet open. Ja, ik weet het niet, maar u kent me wel. Ik wil toch eindigen met een nodiging. Als hier iemand is in ons midden die nog nooit die poort is doorgegaan, zou je het vanavond dan niet doen? Blijf niet afwachten. Want er kan een moment in je leven komen dat je het nog wel ziet, maar dat het toch te laat is. zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Buiten de poort heeft Jezus voor u geleden. En daar is redding. Daar is het leven te vinden. Het echte leven. Dat begint bij Jezus. Amen. Daar gaan we van zingen met elkaar. We zingen daar 2 coupletten van. Dus 140. 140. We zingen daarvan het eerste en het laatste couplet. Ik zie een poort wijd openstaan. Als ik dat lied met u zing, dan moet ik altijd denken aan een voorval, tenminste een voorval, wat we mee hebben gemaakt. We gingen van Maassluis, waar we toen woonden, met een groepje naar Rotterdam. Daar stond een evangelisatietent. En in die evangelisatietent waren werkzaam broeder Jacob Klein-Haneveld, bij sommigen wel bekend. En jouw opa, Maarten, Frits Niemeyer. En we gingen daar naartoe en dat was op het Afrikaanderplein, die buurt waar nu zoveel te doen is, waar je s'avonds niet over de straat durft te gaan. Op het dat kon toen, de evangelisatie. En toen kwamen we daar aan met die groep en toen hoorden we dat zingen. Ik zie een poort wijd openstaan. Nou, genoeg gezegd voor vandaag. We gaan de Heer danken. Heer, we willen u danken dat we zo in alle eenvoud uw woord, een ernstig woord, mochten overdenken, maar ook een nodigend woord. En we danken u dat we elkaar toe mochten roepen. Die poort staat nog open. Het is nog genadetijd. Genadetijd in deze beroerde wereld, waarin zoveel gebeurt en waar zoveel narigheid is en zoveel verdriet. Een wereld ingeklemd in de klauwen van de Satan. Maar we danken u dat die volle verlossing straks zal komen. Als u uw voeten zal zetten op de Olijfberg, Heer Jezus. Dan is er vrede op aarde. Want God heeft in de mensen welbehagen. Daar gaan we naartoe. Daar zien we naar uit. En dat is geen pijpkaneel, een zoethoudertje. Maar dat is een realiteit. En als we om ons heen zien, duidelijk om ons heen zien, dan zien we heel duidelijk, het kan niet zo lang meer duren. U komt. Dat doet ons roepen, kom maar Heer Jezus. Ja, kom haastelijk. Hier wil u de stille naprediker zijn. En als hier iemand is, Heer, we weten het niet, die nog nooit gekomen is buiten de poort bij Golgotha. Dan bid ik voor hem en voor haar dat hij of zij vanavond zal komen en zal neerknielen aan uw doorboorde voeten, want het is nog genadetijd. Wat heerlijk dat we de boodschap nog uit mogen dragen. Deze dag is een dag van een goede boodschap. Halleluja. Amen. Genade God, oneindig groot. Daar gaan we van zingen. We willen het staande met elkaar zingen. Als jij even vertelt wat, hoeveel coupletten dat heeft te maken. Dag twee of drie? Wat zeg je? Vier. We zingen als het kan staande drie coupletten. Daarna bidden we om God zegen en dan het vierde couplet. Hart opheffen tot God, dragende zijn zegen. Dat nu de liefde van God onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u, met jou zij en blijven, totdat de Heer Jezus komt en ons geloof wordt veranderd in aanschouwen. En ieder die naar hem uitziet, zeggen met mij, amen.